Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Je wil niet, kunt niet de ene dag als man en dan de volgende dag doe je wat kleren aan en dan ben je een vrouw. Dat gaat zo niet. Dus ik zag dat ook niet.
En dat was voor mij een totaal nieuw gezichtspunt. Want dan dacht ik, huh?
En zij was de enige die mee wilde in bungee jumpen. Dus toen dacht ik van wauw, dit is een meid die wel van avontuur houdt.
Een rijke luis, kindje. Alleen ik ben het zwarte schaap van de familie.
Welkom bij aflevering 6, de extra aflevering van Man met de microfoon. Jullie weten het waarschijnlijk allemaal wel. Ik rij met mijn opvallende oranje Ford Transit bus door de buurt om mensen te interviewen. Dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne, omdat ik denk dat misschien de mooiste verhalen wel om de hoek te vinden zijn. En naast de echte verhalen zijn er ook de zogenaamde bijna echte verhalen. En dat zijn scènes die ik opneem met acteurs, ook gewoon bij mij in de buurt. En die scènes kun je, dat weten luisteraars inmiddels wel, herkennen aan dit muziekje. En Chris,
ja?
Moet je nog uitleggen dat dit net een iets andere aflevering is dan een gewone aflevering?
Oh, nee, volgens mij wordt het vanzelf duidelijk. Zeg jij maar gewoon, ja, begin maar gewoon.
Oké, we beginnen bij Ria, die woont aan de rand van mijn stadswijk.
Zitten. Ria, je moet eigenlijk eerst even omschrijven waar je woont voor de luisteraar.
Ik woon in een oud sluiswachtershuisje en we kijken op het water en we zien altijd boten en lucht en wolken.
Ja, dat is aan de ene kant, maar aan de andere kant van haar huis kijkt ze al jaren op een verlaten stuk land wat ergens in de toekomst bebouwd gaat worden, maar waar in het verleden een groep wat nare krakers heeft gestaan. Die zijn weggejaagd en toen heeft de gemeente daar een groot hek omheen geplaatst. En toen was daar het einde van die nacht 2 jaar geleden.
'S Ochtends vroeg om 6:15 deed ik het gordijntje open boven en toen zag ik de eerste caravan staan. Dus toen dacht ik, nou, dat gaat niet gebeuren.
Kortom, Ria belt de politie en ze zegt, er staan nomaden op het landje. Maar de politie zegt, ja, we hebben geen opdracht om het te ontruimen daar, dus we kunnen niks doen. Ria boos, gaat naar het stadsdeel, ze loopt tegen allemaal muren op. En dan hoort ze ook nog dat de burgemeester het volgende zegt.
Iedere stad heeft recht op nomaden. En dat was voor mij een totaal nieuw gezichtspunt. Want dan dacht ik, huh? Wat zegt hij nou? En toen heb ik ook nog een keer een gesprek met hem aangevraagd. Want ik dacht, nou, ik wil echt wel weten hoe hij daar nou over denkt. Maar eigenlijk begreep ik het wel.
Wat zei hij dan?
Nou, eigenlijk komt het op neer dat hij zegt van ook nomaden horen bij een grote stad. En dus ik ga als burgemeester kijken hoe ik dat goed kan organiseren binnen de stad. Zodanig dat het elkaar niet bijt. Dus dat je elkaar zo min mogelijk in het vaarwater zit. En ik moet je zeggen, vanaf de dag dat ze hier gekomen zijn tot vandaag. Nou, dat is dus nu 2 jaar. Meer dan 2 jaar. Hebben wij niks geen last van ze gehad.
En dan komen we nu aan de iets andere opzet, Chris.
Ja.
Oh ja, de iets andere opzet van deze aflevering. Want normaal gaat het, oh ja, nou gaat het om een thema, bijvoorbeeld de nacht of dieren of in de maling. Maar deze keer,
ja,
gaat het specifiek over het landje. Chris, zo'n plek die nergens bij hoort omdat het zit te wachten op een duidelijke functie. Een landje waar mensen stiekem afval dumpen of waar schimmige handel plaatsvindt. Een plek waar je als klein jongetje stiekem met je vriendjes naartoe gaat in de hoop dat er misschien een schat te vinden is. Een niemandsland totdat er iemand op gaat staan.
Hey Wouter, ik sta bij het hek.
Ik heb een afspraak gemaakt met Wouter. Hij is een van de, ik geloof, 13 bewoners van het landje. En ik heb nog gevraagd aan Ria of ze met me mee wilde.
Wat ik heb besloten is vanaf het moment dat ze hier gekomen zijn, dat ik geen contact met ze wil leggen. Omdat ik ga er niet over, maar ik wil ook niet erbij betrokken worden.
Ben je bang dat, je bent ook bang om ze, om ze misschien aardig te vinden of niet?
Ja, misschien wel, maar ik vind het wel goed. Ik vind het wel een goed besluit van mezelf dat ik heb besloten. Ik wil dat gescheiden houden.
En ik wilde heel graag van een paar mensen het verhaal vastleggen wat er met ze gebeurde voordat ze hier op het landje terechtkwamen. En nu wacht ik op Wouter.
Ik heb er best wel. Ik neem dit meteen op, dat is handig. Hallo.
Hier hebben we als Indische kers. En daaronder staan tomatenplantjes. Dat is oregano in die bak. Dit is rucola. Dan hebben we hier pompoenen en courgettes.
De mensen met wie Wouter het landje heeft bezet vormt een speciale groep. Het zijn zogenaamde economaden. In het verleden stonden ze op verschillende plekken in de stad. Naast andere nomaden, die worden ook wel stadsnomaden genoemd. Maar daar was heel vaak sprake van overlast en agressie. En dus hebben ze besloten zich af te zonderen. En ze hebben nu een bord op het hek geplaatst waarop staat dat ze het terrein gebruiken om op een zo zelfvoorzienende, sociale, kunstzinnige en ecologische manier samen te leven. Oh ja, en er staat ook nog in kleine lettertjes bij dat ze wegens afspraken met de gemeente geen nieuwe bewoners meer kunnen toelaten. Wouter laat me zijn woning zien. Dat is een caravan met daarnaast een heel ingenieus schuurtje dat hij heeft gebouwd.
Nou ja, het hele grote dak vangt dus de regenwater op. Het loopt via die goot en uiteindelijk via een dakpijp loopt het dus een tank in. En die tank gebruiken we dus om te af te wassen en om te douchen.
En heb je dan, want hoeveelste huis is dit eigenlijk? Op deze manier gebouwd?
Ik geloof dat dit het 12e huisje ongeveer is, of het 13e huisje wat ik zo heb gebouwd.
Maar ben je dan langzamerhand je ideale huisje aan het bouwen?
Ik ben langzaam maar zeker allemaal ideaal huisje aan het bouwen. Als ik dit twee keer zoveel groot zou kunnen bouwen, dan op een permanentere plek, dan zou ik dus eigenlijk gewoon zoveel mogelijk zelfvoorzienend al zijn.
In zijn caravan vertelt Wouter me dat hij wegens omstandigheden dit nomade bestaan is gaan leiden. Want zijn leven zag er een paar jaar geleden nog heel anders uit.
Ik had twee winkels en ik had een groothandel. En ik produceerde eigenlijk producten in een fair trade principe in India. Dus ik heb in 15 jaar heb ik 50 verschillende producties opgezet in India met allerlei verschillende dorpjes, allemaal groepen mensen die door middel van samenwerken een soort micro-economie voor zichzelf aan het maken waren. En dat was mijn ideaal. En mijn andere ideaal van mijn winkel was dat iedereen die hier zou werken heel moeilijk anders aan werk zou komen. Dus ik had alleen maar oudere werknemers die allemaal buitenlanders waren. Dus die werden verplicht om in mijn winkel Nederlands te spreken. En zelf nam ik een heel klein salaris van mijn bedrijf. De rest investeerde ik allemaal in India en in nieuwe projecten en in mensen.
En waar komt dan dat groeige vandaan?
Dat groeige? Nou, gewoon, ik denk een goede achtergrond. Ik ben op een Engelse kostschool opgegroeid met heel goede manieren en zo. En ik kan het gewoon niet aanzien als mensen gewoon echt pijn hebben. En ik wat ervoor kan doen. En dat was met mijn bedrijf zo. En dat is met de mensen die om mij heen wonen meestal ook zo.
Oh, wacht even, Chris. Ja, blijf je ook hangen op dat ene woord? Engelse kostschool? Engelse kostschool? Ja, Engelse kostschool.
Uit wat voor gezin kwam je dan?
Ik kom uit een heel goed gezin. Met een achtergrond. Opgegroeid in het Gooi. Een rijke luis, kindje. Alleen ik ben het zwarte schaap van de familie.
Een rijke luis kindje was hij, met ADHD. En hij was als kind zo onrustig dat zijn ouders besloten hem naar een Engelse kostschool te sturen in Zwitserland.
Er zaten 28 verschillende nationaliteiten in mijn klas. Maar ik ben er heel blij mee dat ik zo ben opgegroeid, want tot mijn 13e kende ik absoluut geen discriminatie. Het was heel erg moeilijk voor mij om terug te komen naar Nederland. Om te horen, ja, je hebt een Turks vriendje. Dat was een kut-Turk in die tijd. Dan denk je, nou, zo. Dat is hartstikke leuke jongen. Dat snapte ik niet. Dat herkende ik helemaal niet van mijn opvoeding ook.
Maar ik vind het zo grappig dat je dan op die kostschool... en dat je denkt, dat was voor jou een soort ideale samenleving dus.
Ja, even wel, ja.
Maar ook door die regels. Ja. Het was allemaal duidelijk.
Ja. Om 8 uur was ontbijt, om 1 uur was lunch... en het avondeten was om 6 uur, klaar.
En jij gedijde daar heel goed bij.
Ja. Omdat ik gewoon, als je dus een ADHD-storing hebt, dan heb je dus juist, functioneer je heel goed als er duidelijke regels worden vastgesteld.
En daarom weet je alle regels zo goed. Dus daarom weet je precies wat je doet.
Ja.
Dat zijn gewoon die regels, want dat is je houvast.
Ja.
Dus alle officiële regels waar jij mee kan dealen en kan omzeilen, dat is...
Er kwam de veiligheidsofficier kwam hier aan het hek en die zei van... ja, maar jullie zijn gewoon illegaal het terrein in gebruik. Nee, ik zei, nou hoor, nee hoor, dat zie ik heel anders. Hij zegt, er is een wet van koning Willem II uit 1762... en die stelt dat elke Nederlander eerst de pachtrechten kan claimen. Hij zegt, hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou, als het betreft een stuk perceel omringd door een water... of een hek afsluitbaar door een poort... dan mag je als Nederlander, als het niet gebruikt is door een andere Nederlander, eerst de pachtrechten claimen. Dus dat willen we eigenlijk gewoon doen. En vervolgens horen we gewoon maanden niks meer van ze.
Wouter, hij werd een man van de regels en iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel. En dat begon allemaal op die kostschool in Zwitserland. En leidde uiteindelijk tot een fair trade handel met dorpjes in India. En dat ging heel lang goed. Tot het moment dat hij 2 grote containers liet inschepen vanuit Bombay naar Rotterdam.
Er zaten stoeltjes in, er zaten kinderspeelgoed zat erin.
Er zat heel veel spul in de 2 containers. Goed voor 150.000 euro. En dat bedrag betaalt Wouter als de containers aankomen in Rotterdam.
En toen kwamen de containers binnen en toen was het allemaal alleen maar afval. Dus dan denk je, oh, hier is iets niet goed gegaan. Nou, dat is schrikken. Vooral nadat je net 150.000 euro hebt betaald. Ik ben heel erg teleurgesteld geraakt in mensen. En dus het kost me heel veel moeite om weer op mensen te vertrouwen. Nou, dat merk ik wel. Want ik bedoel, je werkt jarenlang samen met die mensen, weet je. En ze snappen natuurlijk ook wel dat als er in 1 keer 150.000 euro verdwijnt... dat het dan best wel lastig wordt voor een bedrijf om dat te kunnen dragen.
Ben je er zeker van dat zij het hebben gejat?
Ja.
Degene die het maakte, hebben jou bestolen?
Nee, de tussenhandelaar, de tussenagent... Je hebt waarschijnlijk op de zwarte markt een container verkocht. Voor geld dan misschien. Je weet niet.
Maar die man kende je goed?
Ja. Daar ben ik 8 jaar mee omgegaan. Dat is een persoonlijke vriend. Hij is ook 1 keer bij mij in huis geweest.
Heb je die man eigenlijk daarna nog gezien?
Nee. Van de aardbodem verdwenen. Hij schijnt naar Canada te zijn vertrokken. Dat is wat de private investigators hebben uitgezocht.
Je hebt er nog detectives op gezet.
Ja.
De detectives hebben niets gevonden en Wouter werd failliet verklaard.
Wat betekende dat voor jou, dat faillissement?
Dat betekende voor mij dat mijn huis executoriaal verkocht werd door de bank. En waardoor ik dus dakloos werd.
Wouter had helemaal niets meer en belandde in de schuldsanering. Hij woonde kraak en reist de laatste jaren van landje naar landje met zijn caravan in de stad. En dat allemaal door die 2 containers en die 1 handelaar.
En hoe kan je dat achter je laten eigenlijk?
Ja, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Gewoon weer leren genieten van de kleine dingen van het leven. Van je eigen aardbeienplantjes. Van je eigen, weet je, dat je gewoon toch weer de kracht vindt om een busje te kopen of... een eigen huis te kunnen bouwen. Wat je eigenlijk al altijd hebt willen doen, maar nooit aan toe bent gekomen. Ja, daar maak je nu tijd voor.
Hij heeft nu een heel ander leven. Dat komt ook omdat hij een herscholingstraject heeft gedaan... en nu vrachtwagenchauffeur is en een baan heeft van 40 uur per week.
Het is niet zo dat je alleen maar doet wat je zelf leuk vindt, want je werkt dus ook.
Ja.
En heb je dat geeft je ook een soort voldoening eigenlijk.
Het is een hele grote uitdaging met zo'n grote vrachtauto over de Amsterdamse grachten rijden. Dat is niet voor iedereen weggelegd, kan ik je wel zeggen.
Maar je wil. Maar ik heb, er zit ook een soort eerkwestie bij jou bij.
Ja, nou goed, ik word de hele tijd van beschuldigd dat ik een uitvreter ben. En dat ik een uitkering heb. En dat ik dit heb en dat ik dat heb. Terwijl ik gewoon een keihard werkende jongen ben. Die gewoon alleen maar bezig is om weer een beetje vrijheid voor zichzelf terug te krijgen. En steeds meer beseft, weet je. Als ik de stad in ga en al die mensen ontmoet. Allemaal oude vrienden en zo. Die alleen maar stress hebben. Want, oh ja, de hypotheek moet betaald worden. Oh ja, en Pietje moet minder gaan werken. En dit is allemaal duurder geworden. En opvang. En dat is een hoop stress wat de mensen tegenwoordig hebben.
Het gekke is dat hij door zijn zakelijke ondergang een heel nieuw leven heeft ontdekt. Wat er misschien ook beter past.
Ik zie gewoon dat als ik een groot gedeelte van mijn groenten zelf kan produceren. En mijn eigen stroom kan produceren. En mijn eigen warmte kan produceren. Dan heb ik eigenlijk niet zoveel nodig. Dus dan zou ik op een gegeven moment maar 20 uur in de week kunnen werken. 15 uur in de week kunnen werken.
In de hoge woontoren dicht bij het station wordt Bob mobiel gebeld.
Hallo, Bob.
Bob, Gerard.
Gerard?
Westra van de Groene Glorie.
Ah, ja?
De Volkstuinvereniging. Ik ben de secretaris.
Ja.
Ja, dat is even over de borders, Bob.
De borders?
Jouw perceel heeft geen duidelijke border.
Ach, jou, jongens, alsjeblieft. Oh, gaat het weer dat jullie willen dat ik een tennisveld van mijn tuin
maak? Het gaat in eerste instantie om een kortgeknipte rand om het perceel, Bob.
Ja, maar echt, Bert.
Kom, Gerard.
Gerard. Het is een wilde tuin met veldbloemen.
Dat kunnen we natuurlijk niet zo beoordelen als het helemaal vol staat.
Ja, met veldbloemen.
Ja, nu is er sowieso het vermoeden dat er wellicht hallucinerend groen tussen staat.
Hallucinerend?
Harsplanten en zo, voor stikkies. En dat moet dus weg.
Hars? Ha, kom op.
Ja, en ook als het medicinale wiet is, Bob, dan kunnen we dat niet toestaan.
Maar wie zegt dat dan, van dat hallucinerende groen?
Bob, daar gaat het niet om. We gaan niet wijzen, Bob. Het betreft hier een algemeen belang van groene glorie. En bovendien is het een beslissing van het bestuur. En die zijn anoniem in hun besluit.
Anoniem?
Dat betekent dat iedereen het vindt, Bob.
Nee, dat is het unaniem, hè? Ja? Unaniem. Anoniem is dat je niet weet wie er achter een besluit zit.
Dan is het unaniem en anoniem. Beide.
Nou, anoniem lijkt me niet, want ik weet ook precies wie er in het bestuur zit.
Wat bedoel je?
Nou ja, jij.
Ja.
En die man met die grote snor.
Rom.
En zij met die kanta.
Ja, maar we willen niet de indruk wekken dat we plek bieden aan stadsnomaden, Bob.
Kom, Bob, dat meen je toch niet?
En bovendien vinden we dat je de laatste tijd een beetje wazig uit je ogen kijkt. Nou, alsof je er niet helemaal bij bent, Bob. Maar goed, we gaan dus nu een dialoog met elkaar aan.
We gaan zo door met het programma, maar dit is mijn eerste reclame. Ja, 1200, maar ik heb er dus maar blijkbaar 1100 ingepakt, heel stom. Chris, ja, ik denk toch dat je even wat moet uitleggen. Wat hoorden we nou net? Oh ja, nou, ik heb dus posters laten drukken om reclame te maken voor Man met de Microfoon. En hier kom ik mijn posters brengen bij de Flyerman. Want die gaat voor mij in een aantal steden posters ophangen op goede locaties. Wie zei je?
Flyerman.
Flyerman. Ja, Flyerman. Flyerman. Dat is heel goed, want je moet heel vaak Flyerman zeggen.
Precies. Flyerman.
Nou, heel goed.
Flyerman.
Ja, want je gaat natuurlijk niet zelf al die posters ophangen.
Nee.
En voor deze reclame? Heb ik ze even geïnterviewd. Ze. Nou, Joris van Flyerman. Laat me horen.
En waarom zou het interessant kunnen zijn, stel je voor, er luistert iemand nu met een of andere evenement. Waarom moeten ze jullie eigenlijk hebben dan?
Als ze een verspreiding, een indoor verspreiding willen hebben. Wij zijn de enige partij die dat landelijk kan. En die zoveel locaties heeft. En het zo makkelijk maken eigenlijk voor een klant. We kunnen voor je drukken. We weten wat voor locaties jij graag wil bereiken. En we kunnen dat in meerdere steden doen en in een relatief korte periode, omdat we gewoon heel veel mensen door het hele land hebben lopen. Ja.
Ja, ik ben zelf ook postjes gaan verspreiden, maar mijn god, wat een werk. Toen dacht ik, ja, dit is echt een uitkomst.
Ja, nou ja, de jongens die hier lopen zijn ook al professional, zeg maar. Ze weten, ze hebben allemaal een target, ze moeten allemaal zoveel locaties doen. En inderdaad, ga zelf maar eens met een postertje lopen in een stad. Het zal je nog flink tegenvallen om daar wat weg te hangen in een dag. Maar de jongens kunnen er heel veel weghangen, omdat ze precies weten waar ze moeten zijn. Er zijn ook niet veel woorden nodig. Ze weten de locatie, de mensen weten wie ze zijn. Kunnen zo doorlopen, even een boel netjes maken en ze gaan weer naar het volgende adres.
En dit was het, toch? Ja, dit was het. Flyerman, Flyerman. En dan nu de gong. Ja, je bent weer terug bij Man met de microfoon en het gaat deze keer over het landje. En eerder sprak ik met Wouter, een van de economaden die daar woont. En vlak bij het hek, eigenlijk het dichtst bij het hek, woont Ronald met zijn vriendin. En die kwam ik tegen terwijl die in zijn tuintje rondom zijn hutje of huisje bezig was. Er gaan een aantal mensen zijn die gaan werken, die gaan het terrein af en jij bent gewoon op het terrein.
Ik ben gewoon ook op het terrein, ja.
En nu, wat bedoel, hoe ziet jouw dag eruit? Wat doe je hier allemaal?
Wat doe ik hier allemaal? Nou ja, op dit moment natuurlijk tuinieren, hè? Dus het is nu wel de tijd ervoor. En imkeren op dit moment. Ja, een paar bijenkastjes. En daar ben ik niet mee bezig. Dit zijn mijn twee volkjes, ja. Een groot volk en een wat kleiner volk.
Dus je bent een imker?
Imker, ja. In deze kast zitten misschien 50.000 tot 60.000 bijen. Dus dat zijn er aardig wat.
En hoeveel potten honing kan je hieruit schrapen?
Vorig jaar had ik alleen van deze kast 35 kilo honing.
Dus... 35 kilo?
Ja, ja.
Want jij bent altijd... Ik bedoel, ik kan me bij jou voorstellen dat jij altijd al alternatief geleefd hebt en gewoond hebt.
Ja, nou, niet altijd hoor. Ik ben wel heel vroeg begonnen inderdaad in kraakpandjes wonen. Maar ik heb ook in huurhuis gewoond, in een koopwoning. En uiteindelijk daar weer uitgestapt.
En waarom?
Ik voelde me daar toch niet echt fijn bij. Om in een appartement in de stad te wonen. Ik vind dit bevalt me beter. Ik voel me vrijer en minder gejaagd.
Ronald woont samen in zijn huisje met zijn Japanse vriendin. En ik ben zo benieuwd waar ze elkaar ontmoet hebben.
Waar hebben we elkaar ontmoet? Eigenlijk voor het eerst op de kermis. Met een groepje andere Japanse mensen die ik al kon. En zij was de enige die mee wilde in bungee jumpen. Dus... Toen dacht ik van wauw, dit is een meid die wel van avontuur houdt.
I'm Shoko Nagamachi. I'm a composer and a piano player. And I composed a piece, a song for spring.
Shoko is een afgestudeerde componiste aan het Conservatorium van Amsterdam. En dit is haar stuk A Song for Spring. En toen ze 7 was, componeerde ze haar eerste pianostuk.
I was 7 years old and didn't know anything about music, so I just even didn't play, just or something like really contemporary sounds.
Bij haar eerste stuk, dat overigens De Wolf en het Schaap heette, sloeg ze gewoon met de handen op de piano. En hoewel het heel serieus bedoeld was, moesten de mensen op de eerste rij heel erg lachen. En toen dacht ze, heb ik iets fout gedaan? En toen dacht ze, nee, ik ga me heel serieus storten op de muziek.
Then I decided to start learning more music.
Het is eigenlijk heel atypisch dat Shoko in Japan muziek gaat studeren. Voor haar familie dan, want het is een hele politieke en hele rechtse familie.
Very right.
Maar ze mag studeren en dat gaat dan op zijn Japans... uren per dag en ook in het weekend bijvoorbeeld 5 tot 6 uur. Ze wint ook een paar pianoconcoursen. Maar het voelt als een dwangbuis. En dan gaat ze, min of meer stiekem zonder dat haar familie het weet... ook modernere muziek spelen en componeren op keyboards en zo. En wanneer ze afgestudeerd is, kijkt ze in Europa waar ze verder wil studeren. En dan belandt ze in Nederland bij de docent Wim Hendricks.
He always encouraged me to express myself and didn't push something on me.
Zijn vrije en niet-conservatieve manier van lesgeven is precies wat Shoko nodig heeft. En dan ontmoet ze dus ook nog Ronald, die toen woonde in een kraakpand. Daar heeft ze nog nooit van gehoord.
About squat at all.
En nu woont ze dus illegaal op een landje. En dat is heel on-Japans. En haar familie?
What do they think about your new whole new life?
I don't tell them. I didn't tell them yet.
De familie weet nog van niks. Tussen het spoor en de sportvelden is ook een landje. En daar heeft Eva een plan voor.
Nou Eva, ja, we staan nu eigenlijk op het terrein waar jij een golfbaan wil beginnen.
Ja, ja, maar een spirituele golfbaan.
Vertel.
Nou, bij gewoon golf gaat het alleen maar om die bal in het gat te krijgen.
Ja, putten?
Ja, ja, precies, putten. Maar ja, dat vind ik veel te eenzijdig. Bij spiritueel golf gaat het meer om de reis die je maakt. He, van hol 1 naar hol 9. En wat gebeurt er dan precies met je?
Ja, ja. En waar staan we dan nu ongeveer?
Dit is hol 6.
En dan komt hier een vlaggetje.
Nee, wat, nee? Wat er dus niet komt is zo'n vlaggetje, nee. Nee, alsof er maar één doel is. Nee. Nee, ja, het is hol 6. Maar je moet dat vooral zien als een plek die je voelt als hol 6.
Ja, maar het balletje moet toch ergens in?
Ja. Kijk, dan ga je er dus al van uit dat er een bal is. En dat is verschrikkelijk normatief.
Ja.
Ja.
Ja, maar... Sorry, ik ben hier waarschijnlijk heel oppervlakkig voor. Maar als er nou geen vlaggetje is en er is geen bal... Ja. Waarom is het dan nog golf?
Nou, het is golf omdat je die reis maakt. Van hol 1 naar hol 9. Kijk, bij mij is golf niet alleen golf, maar ook golf. Golf. Omdat je meedeint op de golf van het collectief bewustzijn.
Ja, ja.
Ja, probeer het maar even anders. Ja, probeer het maar.
Maar heb je een club of
mag,
zo?
Mag, dat mag, ja.
Oh, hier. Oh ja, een club. Maar dan moet jij even dit apparaat vasthouden.
Nee, nee, nou hou je hem helemaal verkeerd vast. En je moet de bal nakijken. Dat heb je niet gedaan. Je hebt de bal niet nagekeken. Wat is je handicap?
Ik heb geen handicap. Oh. Ik heb nog nooit gegolfd.
Oh, ja, bij golf is wel stap 1 dat je weet wat je handicap is. Dat vind ik ook een beetje vreemd. Dat mensen dan totaal onvoorbereid aan iets beginnen.
Maar het is toch spiritueel golf?
Ja, maar dat betekent dat toch niet dat je er zomaar met de pet naar mag gooien?
Oh, nou.
Doe nog maar een keer.
Sorry.
Go ahead. Nee, kom naar achteren.
Ja.
Maak je breed. Eén hand onder de... Nee, nu is het net alsof je een pollepel vasthoudt. Even opnieuw?
Ja.
Oké, en concentreer je. Go. Nee, je kijkt hem weer niet na. Je kijkt de bal niet na. Oh.
Wanneer gaat het open?
Dat weet ik nog niet. Wanneer het goed voelt.
Nou ja, om helemaal bij het begin te beginnen... Ik ben eigenlijk als man geboren en heb daar eigenlijk jarenlang mee geworsteld.
Dit is Chandra en we zitten samen in haar caravan. En Chandra is een beetje meer afgezonderd van de andere bewoners. En daar heeft ze een reden voor, maar daar komen we later op.
Wist je van jongs af aan al van, hey, ik ben eigenlijk een vrouw?
Ja. Ik weet nog dat ik aan het hinkelen was of aan het hula hoepen of zo. Van die maffe dingen. Ja, en ik deed nooit mee met oorlogje of zo. Dat vond ik niks.
Heb je op een gegeven moment gezegd van... Hey, volgens mij ben ik een meisje? Of?
Ik heb het eigenlijk heel stil gehouden totdat ik ouder werd. Ik ben al heel vroeg het huis uitgegaan. Dus ik woonde op mezelf op een kamer. En ja, dat is...
Hoe oud was je toen?
15.
Waarom ging je uit huis?
Omdat mijn moeder een beetje, ja... Ja, er was toch iets, hè? Dat wat ik niet zei. En daarbij ging ik ineens uit. En kwam ik ineens laat thuis. En
dat botste heel erg.
Ja, ja. Ze was heel bang. Ze is heel beschermd opgevoed. En ze had gewoon het gevoel geen controle te hebben of zo over mij.
Chandra woont in een opvanghuis en daar heeft ze het met niemand erover dat ze zich eigenlijk een vrouw voelt. En als ze 18 is, gaat ze in haar eentje op vakantie naar het Griekse eiland Samos.
En dat was heel grappig, want iedereen zei van ga je alleen? Ja, ik ga gewoon alleen. Maar ik ben geen moment alleen geweest eigenlijk daar. Het was heel, heel bijzonder. Ja, ik kwam een man daar tegen, een homo. En ja, daar heb ik mee gepraat. En ik weet niet, dat was eigenlijk een moment waarop ik... We hadden heel veel gemeen natuurlijk. Hij met zijn coming out en ik met mijn ding. Dus ja, dat was voor mij wel een moment waarop ik dacht van oké. Nou ga ik het niet meer ontkennen, nu ga ik er gewoon voor. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan.
Als ze weer thuis is in Nederland, besluit ze in ieder geval om haar directe omgeving het te vertellen. Zoals haar moeder.
Ja, ze vond het totaal geen probleem. Het is niet als zij zoiets heeft van nou, dat kan niet. Ze hoopt alleen dat, dat ik niet buiten de maatschappij zou vallen.
Die maatschappij vormt sowieso nog wel een obstakel, want Chandra moet zo hard werken om bijvoorbeeld haar huur te betalen, dat ze totaal niet voor zich ziet hoe ze opeens een vrouw zou kunnen zijn.
Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Je wil niet, kunt niet de ene dag als man en dan de volgende dag doe je wat kleren aan en dan ben je een vrouw. Dat gaat zo niet. Dus ik zag dat ook niet.
Dus hoewel ze zich volledig heeft geaccepteerd als vrouw, ziet ze er ook de jaren erna nog gewoon uit als man. Wat zijn belangrijke momenten geweest voor jou in die stap om uiteindelijk echt een vrouw te worden? Is er een voorbeeld? Zag je iets op tv?
Oh nee, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik werkte in de bouw. En je wil jezelf, hè, dat is gewoon, ja, tenminste zoals het voor mij was. Je wil jezelf bewijzen of zo. Maar ja, dat werkte niet, joh. Ik bedoel, op de bouw ook, zei ze ook altijd tegen mij van je bent een wijf. Dus ja, nee, toen kwam ik al wel gauw achter van, ja, oké, ik kan het niet blijven verbergen of zo. Draaide ik gewoon een beetje door. Ik had het gewoon echt wel gehad of zo. Toen ben ik naar het politiebureau gegaan en daar hebben ze een psychiater geroepen. Die psychiater die heeft me eigenlijk linea recta naar de GGZ gebracht.
Bij de GGZ belandt Chandra op een zogenaamde crisisafdeling.
En daar hebben ze me dan verder de rust en de tijd gegeven om het hele traject in te gaan. Zeg maar.
En met dat traject wordt bedoeld dat ze zich niet alleen gaat kleden als vrouw, maar dat ze uiteindelijk ook in Amsterdam, in het VU Medisch Centrum, een operatie zal ondergaan. Maar dat duurt nog een hele tijd.
Toen ben ik eigenlijk voor de eerst naar Amsterdam gegaan. En ja, toen kwam dat eigenlijk heel langzaam zo op gang. Toen had ik daar op een gegeven moment eigenlijk alleen maar helemaal geen moeite mee. Ik ging op een gegeven moment ook uit. Ik had chance. Ik had. Het ging eigenlijk wel heel goed. Ik heb ook wel eens aan de andere kant gestaan dat ik een groep Marokkanen voor me had. Maar toen was ik eigenlijk. Ik was ook wel belezen. Dus ik had ook. Ik was toen bezig ook met de Koran te bestuderen en zo. En ze stonden voor mij. En ze waren eigenlijk mij een beetje aan het. Aan het veroordelen. En toen zei ik ook van dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Maar wel met. He, met bepaalde teksten vanuit de Koran. En ze waren gewoon helemaal perplex. Dus dat heb ik toen wel heel subtiel opgelost. Ja. Volgens mij had ik een passage van. Dat je juist je medemens moet embracen, moet omarmen. Moet lief hebben, ja.
Een heel belangrijk onderdeel van het traject is dat je uiteindelijk ook een nieuwe naam kiest.
Ik heb die naam opgeschreven met nog 3, 4, 5 namen. Toen heeft mijn moeder eigenlijk ook namen opgeschreven. Toen kwamen we bij elkaar. En wat ze nooit heeft gezegd, en wat ik ook niet echt heel bewust wist of zo, maar de tweede naam van mijn moeder is Chandra. En die had ik zelf als favoriet. En toen kwamen we daar zo achter. Toen hadden we zoiets van, dat is ook wel weer maf. Dus zo Chandra.
En dan is het bijna tijd voor de operatie.
Ik heb ritualistisch heb ik mijn oude kleren ook op een hoop gegooid en op in de fik. Ja, een soort ja, laatste dingetje, zo, afscheid genomen.
Ik vraag Chandra of ze zich, nadat de operatie eenmaal geweest was en geslaagd was, of ze zich op dat moment compleet voelde.
Nee, ik voelde mij compleet toen ik mijn vriend had en met hem samenwoonde.
Ja, een vriend die ze leert kennen via het internet. Maar in jouw profiel op internet stond ook gewoon van, ik ben Chandra, ik was vroeger een man.
Even kijken, nou, veel subtieler was dat natuurlijk.
Ik weet niet hoe
dat... Ik geloof dat het één zin was van, ik ben niet als vrouw geboren, klaar.
Wanneer leerde ze hem nou precies kennen?
Nou, ik denk dat ik voor de operatie al met hem chatte. En dat ik hem ontmoette, ja, vrij vlot daarna.
Ja. En hoe,
Want jij stelt vrij snel, vind ik hoor. Ik bedoel, het is echt 9 dagen in het ziekenhuis. En ik weet niet, ik geloof een week later. Daarna was ik eigenlijk min of meer wel weer aan de wandel. En weer een week later ging ik geloof ik alweer werken of zo. Dus.
Chandra is helemaal vrouw. En gaat met haar vriend samenwonen. En dan, precies een jaar nadat de operatie is geweest, gaan ze samen naar een festival in de geboorteplaats van haar vriend.
Ik weet alleen maar dat we erheen waren. En ja, we lopen een rondje. We vinden ze vrienden. We zitten eigenlijk gewoon heel even zo. En hij zegt, ja, ik voel me niet zo lekker, zegt hij. Ik ga even in de auto zitten. Toen is hij gaan rijden en ergens op een voor zijn ouders en zijn vrienden bekende plek, want ik ken het daar niet zo goed, is hij eigenlijk tot stilstand gekomen voor een rotonde. Toen is het keihard gaan regenen en hij is gewoon echt letterlijk zo gegaan. Hartstilstand. En toen heeft een voorbijganger, die heeft hem gezien in de auto, die heeft 112 gebeld. Toen is die gekomen, toen hebben ze hem daar in de regen hebben ze hem gereanimeerd. Nou ja, goed, toen bleef zijn telefoon maar afgaan, dat hoorde hun ook, dat was ik. Ja. En op een gegeven moment namen ze op en toen zei ze eigenlijk alleen maar van, kom maar naar het ziekenhuis.
Maar hij was al overleden?
Hij was toen al overleden, ja, en ik wist het al meteen. Ik wist het gewoon, ja. Zegt, was heftig. Het was heel heftig. Zoiets heftigs heb ik nooit meegemaakt, echt. Ja. Hoe je dan eigenlijk alles kan hebben na jaren en dat het dan ook zo weg is. Het is echt zo weg.
Na de uitvaart van haar vriend probeert Chandra nog of ze hun gezamenlijke huis en auto kan behouden.
Ik heb er toen nog een baantje bij genomen. Toen werkte ik voor het 60 uur in de week. Ja, het was op een gegeven moment was het ook. Redde ik het gewoon niet meer. Toen ben ik eigenlijk de baan bij TNT Post kwijtgeraakt. En vanaf dat moment is het gewoon helemaal. Was het helemaal over en uit. Ja. Ja, en toen stond ik eigenlijk min of meer zonder iets op straat. Heb ik al bij wat vrienden geslapen een tijd lang. Toen uiteindelijk ben ik hier in Amsterdam een beetje weer op mijn plek terechtgekomen eigenlijk. Toen ben ik zelfvoorzienend gaan leven. Dus dat was mijn werk ook. Zonnepanelen aanleggen. Een milieubewuste douche bouwen.
De afgelopen jaren heeft Chandra op verschillende nomade plekken in de stad gestaan.
Ja, het is eigenlijk zo dat ik dus 5-6 jaar zo leef, zelfvoorzienend. En eigenlijk ben ik 5-6 jaar geleden ben ik me langzamerhand steeds af gaan vragen van, goh, word ik nou een dagje ouder? Of is mijn conditie achteruit aan het gaan? Of ik weet niet, maar ik ben zo moe.
Chandra gaat naar de huisarts, die onderzoekt haar, maar kan niet echt iets vinden. Geeft wat pilletjes en zalfjes. Maar het helpt eigenlijk niet echt. En het gaat steeds slechter en slechter. En het dieptepunt wordt bereikt vorig jaar zomer.
Ik kon bijna niet lopen, bijna niet ademen. Ik had het heel benauwd. Dus had ik echt, ik was gewoon dood aan het gaan. Nou ja, toen ben ik kruipend, toen ben ik hier naar de buurman gegaan, echt kruipend. En die zag het nog niet eens aan mij of zo. Die zegt, ja, ik kom zo naar jou toe. Ik zeg, sorry, ik kan niet eens meer. Ik moet even uitrusten. Ja, die zag toen de ernst wel. En we zijn echt linea recta naar de eerste hulp gegaan. Hebben ze mijn hartslag gemeten en binnen 10 minuten stonden er 30 artsen in mijn kamer. Alles werd onderzocht, het bloed en de dingen en ze bleven maar. En een hartslag van 240 inmiddels, echt niet normaal. Terwijl ik gewoon rustig zat, hè, zo. Niet normaal, echt. Nou goed, ik denk 3 uur later kwam de dokter aan en die had de uitslag. Die vertelde toen van, ja, u heeft HIV. Ja, één foutje gemaakt, kennelijk. Nadat ik in principe mijn partner verloor, daar nog eens 2 jaar daarna of zo. Waar je dan jaren later achterkomt, hè? Nou, echt niet normaal.
Hoewel de ziekte inmiddels onder controle is, heeft het een hele grote invloed op haar manier van leven.
Nou, ik kan niet meer dit leven zo. Dat red ik niet meer. Ja, ik kan gewoon koken, hè. Ik kan wel gewoon mijn normale dingen doen, maar ik kan niet meer bouwen en sjouwen en allerlei. Ja, het is gewoon hard werken, zelfvoorzien het leven, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Dat is net zo hard werken als dan je fulltime baan hebt. Als je het op een goede manier doet, laat ik het zo zeggen.
Dus nu ben je langzaam afscheid aan het nemen van deze plek en iets nieuws aan het zoeken.
Ja, ik ben bezig met urgentie.
En urgentie betekent dat ze voorrang heeft wanneer er een geschikt huurhuis voor haar vrijkomt. Hoe zie jij je toekomst eigenlijk nu?
Als ik een huisje krijg, heel positief.
Schets eens even wat er dan gaat gebeuren.
Nou, dan gaat eerst ga ik dan ga ik eens kijken wat ik ongeveer heb. Omdat ik dan eindelijk een huis heb. Dan wil ik ook een leuk huis. Het hoeft niet duur te zijn, maar dan wil ik leuke kleurtjes. En dan ga ik het gewoon lekker inrichten. Daar ga ik mee beginnen. En dan komt ook de serieuze kant van het verhaal. Dan krijg ik waarschijnlijk wel schuldsanering. Ik moet dan ook gewoon gewoon aangevraagd geregeld worden. Anders krijg je al die deurwaarders aan de deur en zo. Daar zit ik ook niet op te wachten. En dan wil ik eigenlijk mijn vakantie. Ja, daarna een keer.
Hey Ria, met Chris, de man met de microfoon. Ik wil jou nog even...
Omdat ik weet dat buurvrouw Ria niet persoonlijk betrokken wil worden bij het landje, bel ik er toch nog even op met de vraag of ze wel gaat luisteren naar dit programma.
Want dat was wel wat ik natuurlijk tegen je zei. Ja, dat klopt ook wel. Van, ik hoef verder niet echt met hun in contact te komen. Gewoon face-to-face, omdat ik denk dat dat voor mij lastig is. Maar waarom zou ik niet luisteren? Nee, ik geloof dat ik het wel leuk vind om te luisteren, hoor. Jazeker, ja.
Oké. Ja.
Maar niet als daar iets aan verbonden zit. Het moet niet zo zijn dat als ik luister, dat ik dan dat of dat moet doen. Dan
nee, je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft helemaal niks te doen. Maar dan weet je in ieder geval wie er aan de overkant woont.
Ja, oké. Nou, kom maar door. Wanneer is het te beluisteren en waar kan ik dat vinden?
Het staat morgen of overmorgen online, maar ik heb hier nog een test. Nou, veel plezier met luisteren dan, hè?
Ja, dankjewel.
Oké, doeg. Doei, doei.
Nog even blijven luisteren hoor, want ik heb zometeen nog een belangrijke mededeling. Dit was aflevering 6 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Tigo Gernand, Lies Visgedijk en Leopold Witte. Aflevering 6 was een extra aflevering. Er zou ook een aflevering 7 komen, maar die komt er niet. Want ik ben dan zo bezig met het maken van het programma. Daar gaat al mijn tijd in zitten en ik moet eigenlijk op zoek gaan naar sponsors om de tweede serie veilig te gaan stellen. Dus dat ga ik nu doen, maar ik kom natuurlijk terug. En als je op de hoogte gehouden wil worden, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Mail dan even naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Daar zijn ook reacties hartelijk welkom natuurlijk. Sowieso blijf het verspreiden, hè, Man met de Microfoon, via Twitter, Facebook, iTunes. Laat beoordelingen achter in de iTunes Store. Het werkt allemaal echt. En luister je nou in een heel ver land, Zambia of zoiets, zag ik dat mensen daar luisteren, of India, stuur een foto op. Dat vind ik heel erg leuk. Voor alles, manmetdemicrofoon@gmail.com. Tot snel.